Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Mijn naam is Jasper van Dijk en te gast is bij mij Jan Pronk, oud-Kamerlid en oud-minister. En volgens dit boek, voormalig enfant terrible van de Partij van de Arbeid. Jan Pronk, hartelijk welkom bij De Nieuwe Wereld.
Dank
we
u.
Hebben net afgesproken dat ik mag tutoyeren.
Mag? Ik vond het vanzelfsprekend, want we zijn eigenlijk oud-collega's. Jij bent wat later in de Kamer gekomen. Toen was ik al weg, maar we zijn collega's.
Zo is het, zeker. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Het gaat om de inhoud. Ik wil het met je hebben over de oorlogen rondom Europa. In Gaza en in Oekraïne. Ik wil het ook hebben over de formatie onder leiding van de PVV en het antwoord van links. En ik wil dus beginnen met de oorlog in Gaza, die nu al maanden voortduurt, die talloze slachtoffers opeist. Er komt maar geen staakt het vuren. En tegelijkertijd zien we wereldwijde protesten. Ook op de Nederlandse universiteiten in Utrecht en Amsterdam. Die zijn afgelopen week ten einde gekomen, vooralsnog. En mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn, Jan Pronk, was je hier ook bij geweest als je zelf nog student zou zijn?
Meegedemonstreerd, ja. Stenen gooien, nee.
Helder.
Ik herinner me die demonstraties ook uit de jaren 60. Wat er nu in Amsterdam gebeurt. Ja, dat roept weer een heleboel herinneringen op over studentenprotesten. En ook over politiegeweld. Ook in die tijd was er veel verzet tegen. Er waren ook autoriteiten die, naar mijn mening toen al, maar ik was jong, natuurlijk niet goed reageerden. En dan loopt er heel veel uit de hand. En er wordt ook vergeten waar het echt om gaat. En nu gaat het dus echt om. Ja, moord en doodslag en etnische zuivering van een groot volk. Een groot aantal mensen die behoren tot het volk van de Palestijnen. Een reactie natuurlijk op een gruwelijke oorlogsmisdaad die door Hamas zelf is gepleegd. Maar dat rechtvaardigt niet collectieve bestraffing.
Absoluut. Even nog over die protesten. Ik zag van de week de uitzending bij Nieuwsuur een interview met de rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam. En die zei dus dat hij heeft onderhandeld met de studenten, maar die wilden niet hun identiteit bekendmaken. Die hielden hun gezichten bedekt en dat riep weer veel verbazing op bij kijkers. Wat zou een verstandige opstelling van het bestuur van de universiteit zijn?
Ze hadden veel eerder moeten gaan praten. Veel eerder. Ze hebben veel te gauw, naar mijn mening, gevraagd om politiebescherming. En als je dat doet, dan komt er een reactie en dan weer een contra-reactie. En dan is het heel gauw iets dat uit de hand loopt. Dat is één. Punt twee, gaan praten met mensen die niet vertellen wie ze zijn. Hun gezicht bedekken, hun naam niet willen vertellen. Is geen goed begin van een echte onderhandeling. Ik zou dat waarschijnlijk niet hebben geaccepteerd als rector. Maar ik heb het interview niet gezien. Ik kan me voorstellen dat hij zegt, ik kon niet anders, want ik moest bepaalde dingen voorkomen. Maar dat is dus de escalatie die start al aan het begin. Als de eerste beslissingen verkeerd zijn, dan loopt het uit de hand. Hetzelfde gold ook in Columbia, Columbia University. De eerste beslissingen waren verkeerd en dan protesteert men niet meer alleen voor de zaak, maar ook tegen de machthebbers in de eigen samenleving die men vereenzelvigt met die zaak. Of met de tegenstanders van die zaak. En dat moet je geloof ik als bestuurders begrijpen. Van Hal begreep dat niet in de jaren 60 als burgemeester van Amsterdam. En een aantal van de bestuurderen van de Amerikaanse universiteiten begrepen dat ook niet. En ik had gehoopt dat het in Nederland anders zou lopen, omdat wij natuurlijk een traditie hebben van de-escalatie van conflicten op straat. En dit verbaast me wel.
Ja, laten we snel naar het conflict zelf gaan. En dat doe ik aan de hand van een citaat uit dit boek van Ellen Magnus, waarin zij in gesprek gaat met jou. Heel recent is het uitgekomen, 3 weken geleden. En ik vond dit een zeer aansprekend citaat op pagina 214. Natuurlijk mag het bestaansrecht van Israël niet ter discussie staan. De oprichting van de staat in 1948 was een besluit van de internationale gemeenschap, volkenrechtelijk gelegitimeerd door de Verenigde Naties. Het was de enige uitweg na de Holocaust, waarin 6 miljoen Joden waren omgebracht. Maar de Palestijnen en de Arabische landen in het Midden-Oosten zagen de creatie van de nieuwe staat als een gewelddadige interventie, als westers kolonialisme. De rechten en belangen van de Palestijnen, die er al vele eeuwen lang leefden, werden opzij geschoven. Dat gebeurde door Israël zelf en het werd gedoogd door het Westen, deels vanuit een begrijpelijk schuldgevoel over de Holocaust. Als je dit leest, wat staat ons dan te doen? Komen we hier ooit nog uit?
Je zult moeten vaststellen, dat doe ik dus impliciet, dat het Westen verantwoordelijkheid draagt voor de manier waarop de staat Israël begon. Verantwoordelijk is gaan dragen ook voor de wijze waarop die staat vorm kreeg en waarop de regeringen van Israël zich daarna voortdurend zijn gaan gedragen. Dan is eigenlijk nooit afstand van genomen. Dat gaat maar door. Er wordt over de Westbank niet zoveel gesproken, maar stel je voor dat straks Gaza eigenlijk tot nul en geen allerlei volk en natie is teruggebracht, dan vrees ik dat Israël ook aan de andere kant gaat beginnen. Eigenlijk is men daar al mee bezig. Met die continue uitbreiding van de vestigingen van kolonisten, met steun van militairen. Daar wordt al jarenlang tegen geageerd, ook in Nederland, door alle mogelijke mensenrechtengroepen. En geen enkele regering heeft daar echt naar geluisterd. Israël had veel eerder wat dat betreft tot de orde moeten worden geroepen, omdat men zich niet hield en houdt aan internationaal recht. En dat is de kern van alles. Ik heb me veel natuurlijk met Israël en met de Palestijnen bezig gehouden, al die jaren lang. Ik ben veel er geweest. Ik heb veel met Arafat gesproken in die tijd. Het is erg veranderd na het jaar 2000. Ik heb aangesloten bij de groep van Van Acht, de Rights Forum.
Ja.
Dat waren politici, voormalige politici, die afkomstig waren uit alle Nederlandse politieke partijen bijna,
mm-hmm.
Ook bijvoorbeeld interessant CDA en VVD. En het waren juristen die zich bezighielden met volkenrecht.
Mm-hmm.
En de Rights Forum zei, we willen niet kiezen partij voor de een of de ander. We kiezen partij voor de slachtoffers van de schendingen van internationaal recht.
Mm-hmm.
En ik geloof dat dat het is. En als je dan vraagt welke kant moet je op, terug naar het recht.
Ja. Ik ben het helemaal eens. Het lijkt mij ook volstrekt helder dat het genadeloze geweld dat nu uitgevoerd wordt op onschuldige burgers zo snel mogelijk moet stoppen door middel van een staakt het vuren. Er moet vervolgens natuurlijk ook een proces in gang gezet worden van een duurzame oplossing, waarbij beide volkeren een staat krijgen als het kan, de zogeheten twee-staten oplossing. Tegelijkertijd zit je dan natuurlijk met het probleem van Hamas, dat eigenlijk niks van Israël moet hebben. Hoe zou je dat kunnen oplossen?
Ik zou terug willen naar de Verenigde Naties. Want Israël is gebaseerd op een beslissing van de Veiligheidsraad.
Ja.
Alle landen, inclusief alle Arabische en Islamitische landen in de regio, maken deel uit van de Verenigde Naties. Vanaf het jaar 2000 zijn er interessante voorstellen gekomen voor het toekomstige vrede al daar van Arabieren, van Arabische landen, van Islamitische landen. Eigenlijk heeft het Westen die continu opzij geschoven. Er is op een gegeven moment gezegd, er moeten verkiezingen komen. Ik geloof dat het rond 2007 was. Er moeten verkiezingen komen. Dat zei het Westen.
Ja.
Die kwamen er.
Ja.
Hamas won. Alle waarnemers zeiden, dat was een terechte overwinning, want er is niet gesjoemeld met die verkiezingsuitslag. Toen heeft het Westen zich van Hamas afgekeerd. Ze moesten opzij. Dus we hebben weer zoveel aan onszelf te wijten, ook na 2000. Het Westen moet een stap terugzetten wanneer het gaat om politieke oplossingen. Het moet terug naar de Verenigde Naties, waarin ook de Arabische landen, Afrika, mee kan praten over. En dan heb je dus ook een andere relatie wellicht met die andere partij, Hamas.
Ja, maar stel dat we uit deze oorlog op een of andere manier gestaakt wordt, dan zal er aan tafel gezeten worden, dan zal er gesproken worden. Dan moet je toch, is mijn inschatting, een vorm van oplossing hebben waarbij beide staten erkend worden. Israël moet erkend worden, maar de Palestijnse, Palestina net zo goed natuurlijk. Dat had allang kunnen gebeuren, denk ik.
Vandaag vindt er een beslissing plaats in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opnieuw over het voorstel of Palestina mag toetreden tot de VN.
Juist.
Ik ben heel benieuwd. Het is een algemene vergadering beslissing. Ja. Omdat de Veiligheidsraad er niet uitkwam.
Nee.
Ik ben heel benieuwd of Nederland weer niet voor gaat stemmen.
Ja. Ja.
Dan staan we weer aan de verkeerde kant.
Precies. Maar goed, even afmaken. Je moet toch een constructie dan bedenken waarbij de beide staten elkaar erkennen. Is dat niet een weg die je op moet gaan? Dat je zegt, jullie moeten stoppen met vechten, om het zo maar even te zeggen. En jullie moeten vreedzaam naast elkaar gaan bestaan. En jullie moeten elkaars bestaan ook erkennen. En dat geldt dus ook voor alle groeperingen binnen de Palestijnse gebieden.
Zeker.
Inclusief Hamas.
Zeker. Twee staten. Iets anders is niet mogelijk. Iedereen die dat denkt, die droomt. Want er zijn zoveel grote politieke en culturele verschillen tussen beide volken. Dat het twee afzonderlijke staten moeten zijn die met elkaar kunnen gaan samenwerken op termijn. Maar twee afzonderlijke staten met vastgestelde grenzen door de internationale gemeenschap getrokken.
Mm-hmm.
En met eigen regimes en eigen beleid. Dat was ook de gedachte na Oslo. En in de jaren 90 met die voortgaande onderhandelingen. En iedere keer lukte het net niet. Maar het leidde niet tot oorlog. En je kon verwachten dat op een gegeven moment het zou gaan exploderen. Omdat er iedere keer weer helaas door Israël aanvallen werden gepleegd die veel verder gingen dan het geweld dat men zelf was ondergaan. Het is niet de eerste oorlog, de eerste gewelddadige inval in Gaza, talloos. Dus je moet Hamas erkennen momenteel als macht die daar is. Je zult tegelijkertijd zowel tegen Israël als tegen Hamas moeten zeggen dat beide zich hebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. En dat het internationaal recht dus ook vereist dat beide daarop worden aangesproken op de een of andere manier. Het internationaal strafhof is daar momenteel mee bezig. En ik ga weer terug naar Nederland. Nederland hoort daar steun en ruimte aan te bieden. Amerikanen hebben zich er tegen uitgesproken gisteren weer opnieuw. Maar dat is teruggaan naar recht. En je zult de Palestijnen opnieuw op een gegeven moment, maar wie zijn wij vanuit Nederland om daar weer over te gaan meebeslissen, de mogelijkheid moeten geven om zich uit te spreken. En ik geloof dat het wenselijk is wanneer vanuit het regime op de Westbank, misschien niet Abbas, maar anderen, er weer de mogelijkheid komt om in Gaza beleid te voeren, beslissingen te nemen. Ik hoop op mensen als Barghouti. Als die ooit wordt vrijgelaten door Israël, dan geloof ik dat hij een persoon zou zijn die zowel door de mensen die voorheen Hamas hebben gesteund als door degene op de Westbank zou worden gerespecteerd. Wie weet, je zult dat soort stappen moeten nemen, maar momenteel moet het Westen gewoon zeggen, die beslissingen moeten genomen worden in het kader van de VN. En de leden van de Veiligheidsraad zullen alle vijf moeten beslissen, landen met een vetorecht, dat het een gezamenlijk belang is. Dat daar stabiliteit en vrede tot stand komt, dat de humaniteit niet nog verder wordt aangetast. Gezamenlijk belang ook voor de regio en veel verder.
Overigens, daar is natuurlijk een beslissende rol weggelegd voor de Verenigde Staten.
Ja.
Die nu afgelopen week hebben gezegd, als het Israëlische leger overgaat tot een grote aanval op Rafah, waar zoveel vluchtelingen zitten, dan gaan wij stoppen met wapenleveringen. Is dat een hele revolutionaire zet voor Amerika?
Voor Amerika is dat revolutionair. Het had alleen veel eerder moeten gebeuren.
Ja.
Wapenleveranties aan landen die zich waarschijnlijk schuldig maken aan massamoord. Je hoeft het woord genocide niet eens te gebruiken. Aan massamoord horen niet plaats te vinden. En Nederland had dat ook tegen Amerika moeten zeggen. Had dat aan de orde moeten stellen in het internationale overleg. En had zelf ook het voorbeeld moeten geven wat nu weer geweigerd is. Hè?
Ja.
Ik ben blij dat Amerikanen dit nu doen. Het stelt heel weinig voor, want het is maar een klein hoeveelheid wapens dat gestuurd zou worden.
Symbolisch.
Maar het is een teken. Hè?
Ja.
Daar is op gereageerd door Netanyahu door te zeggen, we kunnen het ook wel zonder de Amerikanen. Waar ik eerlijk gezegd op hoop is dat er een paar andere politici die deel uitmaken van het oorlogskabinet bij zinnen komen. En op basis van datgene waarvoor zij toch zelf mede verantwoordelijk zijn in Gaza. Als reactie op een oorlogsmisdaad, ja. En op basis van inzicht in de wijze waarop de internationale gemeenschap zich nu tot Israël is gaan verhouden, zegt tegen Netanyahu, hier moet het stoppen. En als je niet stopt, dan stappen wij daaruit. En dan creëren wij een andere politieke situatie in Israël. En dan zullen er maar verkiezingen komen.
Ja. Nou, dit is natuurlijk ook nauw verwant aan de oorlog in Oekraïne. In die zin, als je kijkt naar de houding van het Westen, dan was het natuurlijk na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, was er vrij eenduidig een veroordeling van Rusland. De inval van Rusland in Oekraïne was illegaal en werd breed veroordeeld in de Verenigde Naties. Later kwam daar de oorlog in Gaza bij en toen zag je een hele andere opstelling van het Westen. Israël werd helemaal niet zo hard veroordeeld als Rusland. Kortom, daar kwam het idee van een dubbele standaard snel bovendrijven. Zie jij dat ook zo of zit dat anders?
In een van de hoofdstukken in dit boek stel ik uitdrukkelijk vast dat het Westen zijn geloofwaardigheid nu volledig is verloren, heeft verloren. En dat de oorlog in Gaza een soort van kantelpunt gaat worden voor die geloofwaardigheid. Het Westen was natuurlijk al in de ogen van het Zuiden helemaal niet meer geloofwaardig. We schenden op talloze manieren onze eigen waarden. En internationaal recht. We steunen evil regimes. We zijn verantwoordelijk voor de dood van talloze vluchtelingen die niet in hun eigen situatie kunnen voortleven. Het Westen denkt alleen aan zichzelf. Dat wordt gezien. Dat wordt gezien in de Global South. Hè? In Afrika, in het Midden-Oosten. Het wordt ook gezien door talloze mensen die uit het Zuiden naar het Westen zijn gekomen. We raken onze geloofwaardigheid volledig kwijt. Die waren we al in belangrijke mate kwijt. Dit is een soort van, ik noem het the straw that breaks the camel's back. Het laatste strootje dat de rug van de kameel eigenlijk doet breken. En daardoor, want je legt die relatie, geloof ik dat we ook de steun verliezen in de wereld voor onze opvatting omtrent democratie en veiligheid in Europa. Rusland heeft agressie gepleegd. Dat is in het Zuiden niet zo gezien. Het verhaal van Poetin, gebaseerd op zijn interpretatie van de geschiedenis, komt over in het Zuiden. En bovendien, Israël pleegt ook agressie. Dat vinden we dus kennelijk niet erg. Dus we raken die geloofwaardigheid ook voor onze opstelling met betrekking tot Oekraïne kwijt. Ik heb ergens de zin, geloof ik, gebruikt. De oorlog in Oekraïne is verloren in Gaza.
Exact, ja. Dat zegt het in één zin, het hele probleem. De oorlog in Oekraïne is verloren in Gaza, in politiek opzicht. Laten we daar dan even wat dieper op ingaan, want deze oorlog is natuurlijk ook verschrikkelijk. Nu al ruim 2 jaar bezig, talloze doden. Vergelijkingen met de Eerste Wereldoorlog komen bij mij op. Hè. De loopgraven in de Donbassregio, een gebed zonder end. Ik zie 2 motieven vanuit het Westen om Oekraïne te steunen. Die wil ik graag voorleggen. Het eerste motief is, Rusland is een illegale oorlog begonnen. En daarom heeft Oekraïne het recht om zich te verdedigen. Dat lijkt mij legitiem. Het andere motief is, Poetin is een autocraat. Rusland is een gevaar voor onze democratie. En daarom moet Rusland verslagen worden. En je ziet constant die twee motieven gebracht worden. Ook vanuit onze regering. Hè, vanuit Ollongren, vanuit Rutte. Maar ook vanuit andere westerse landen. Hoe kijk je naar die twee motieven?
Het gaat om het eerste motief. Dus overduidelijk. Er was agressie. Dat is door Poetin verklaard als geen agressie, als steunverlening aan een binnenlandse opstand. En er hebben allemaal dingen een rol gespeeld, maar er was agressie. Er is natuurlijk echt door de Russen opgetreden in strijd met internationaal recht. Want de grenzen van de staat Oekraïne en het bestaan van de staat Oekraïne was erkend door de Verenigde Naties, door de wereldgemeenschap. Als je die grenzen wil veranderen, en dat gebeurt continu in de wereldgeschiedenis, dan doe je dat nooit eenzijdig en dan doe je dat nooit met geweld. Dan doe je dat door middel van onderhandelen en spreken. Dat kan. Daar zijn we mee bezig in Cyprus. Hè? Daar waren we mee bezig met betrekking tot Kosovo. Dat kan. Dat zal heel lang duren, maar je doet het niet eenzijdig. Je doet het niet met geweld. Nou, het tweede motief. Ik geloof inderdaad dat het huidige regime van Poetin niet alleen een gevaar is voor de eigen bevolking, maar ook voor talloze daarbuiten. Hoe zul je daarmee om moeten gaan? Naar mijn mening, door die eerste lijn zo goed mogelijk door te trekken, dat eerste motief continu naar voren te brengen. In de tweede plaats, door te zeggen, wij willen we ons eventueel op onheil voorbereiden door ons te verdedigen. Dat is de plicht die je hebt, onszelf te verdedigen. In de derde plaats zo duidelijk te maken dat je alleen maar verdedigt. En dat je dus ook geen agressieve wapens hanteert. Je zou ook Oekraïne ervan moeten weerhouden om agressieve wapens te hanteren in de strijd met Rusland. Ik begrijp welke kant het op is gegaan, want je kunt alleen maar je echt beschermen wanneer je ook de lanceerbasis aanvalt. Maar het is dus een vorm van escalatie die we in de hand hebben gewerkt. Je hebt nodig de-escalatie. Nou, en dan tenslotte, ik geloof dat er gepraat moet worden, maar ik ga niet als Nederlands voormalig politicus zeggen tegen Oekraïnse politici, jullie moeten gaan onderhandelen. Het is hun land, hun bevolking. Mm-hmm. Zij staan daarvoor. Maar er moet wel gepraat worden. En ik zou me kunnen voorstellen, twee dingen. In de eerste plaats, dat er initiatieven worden genomen om te spreken over kleine dingen. Dat betekent uitwisseling van gevangenen. Dat betekent het afspreken dat je geen burgerdoeleinden aanvalt. Veilige zones. Nou, er zijn alle mogelijke ervaringen op basis van internationale conflicten en lokale conflicten. En voor een deel is dit dus ook een lokaal conflict. Die de-escalerend werken. Als je je daar allebei aan houdt, dan heb je misschien een vertrouwensbasis om door te praten. Nou, dat is de ene weg. Dat is in ieder geval iets in plaats van helemaal niet spreken. Mm-hmm. Tweede plaats, belangrijker. Dit is niet meer alleen een conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het is natuurlijk langzamerhand een Oost-West conflict. Ja. En als Poetin zegt, ik ben in oorlog met de NATO, dan kunnen wij terecht zeggen, wij zijn niet agressief, wij beschouwen ons niet in oorlog. Maar hij zegt dat. En zijn bevolking gelooft dat. En dat betekent dus in wezen dat we momenteel spreken over internationale veiligheidsstructuren. We hebben de kans gemist aan het begin van de jaren 90 om te komen tot een andere internationale veiligheidsstructuur. We zijn tamelijk arrogant geweest destijds. We hebben talloze fouten gemaakt. Maar er zal weer moeten gesproken worden over een andere internationale veiligheidsstructuur. Het liefst in het kader van de VN. Je zult misschien ook op termijn de VN moeten hervormen. Maar het is noodzakelijk in het belang van ook de grote mogendheden. Dus de Amerikanen, de Russen, China en misschien het conglomeraat van Europa in zijn totaliteit ook, om te gaan praten over een andere internationale veiligheidsstructuur. Dat heeft te maken met wapens, Het heeft te maken met de-escalatie ook van het gebruik van mogelijke kernwapens. Hè. Niemand praat daar meer over op het ogenblik, maar het is levensgevaarlijk wat zich momenteel voor. Daar moet je over spreken. En dan kan je wellicht, als je het weer eens bent over iets dergelijks, zoals dat ook in 1945 het geval was, gaan praten over voor de wereld in zijn totaliteit lokale problemen. Dus bijvoorbeeld Oekraïne, Rusland. Begin eens van boven naar beneden. En tenslotte, nou, ik praat misschien te lang, maar waar iedereen het nou over heeft, is over wat er vandaag en morgen gebeurt. Maar je zult eigenlijk, en ik hoop dat ik dat ook in dat boek geprobeerd heb duidelijk te maken, vanuit de toekomst moeten terugdenken naar nu. Mm-hmm. Verbeeld je nou wat vrede echt zou kunnen zijn. Hè? En als je dat je voorneemt, dan zou je moeten zeggen, wat moet je nu doen om dat te bereiken? In plaats van nu de problemen iedere keer van dag op dag aanpakken. Het veiligheidsdenken is korte termijn. Het veiligheidsdenken is exclusief. Hè? Mijn veiligheid wordt door de ander aangetast. Het vredesdenken is structureel. Een langere termijn. Het vredesdenken is inclusief. En niemand praat meer over vrede. En ook over een toekomstige structuur. Hetzelfde geldt ook natuurlijk voor Israël-Gaza. Wie denkt tegenwoordig nog over de vraag die jij terecht stelde, hoe die toekomst er voor die regio uit moet zien? En als je dat dan wil bereiken, wat moet je dan nu doen?
Ja, ik vind het prachtig. Het vredesdenken tegenover het veiligheidsdenken. Maar hoe kijk je dan naar Rutte en ook Britse politici, Amerikanen wellicht, die zeggen, als wij nu Oekraïne niet helpen om deze oorlog te winnen, dan zal Poetin verder gaan. Dan zal hij wellicht de Baltische Staten, Georgië, Moldavië binnenvallen. Dus we moeten nu zorgen dat Oekraïne wint.
Je zult Oekraïne moeten helpen om niet te verliezen. Dat is heel wat anders. En dat komt er nu praten over winnen. Wat is winst? Zelensky praat ook voortdurend over winst. En die heeft dus gezegd dat betekent dat alles weer terug moet naar de situatie van 10 jaar geleden. Inclusief de Krim en de Russen helemaal weg. Dat zal dus niet gaan gebeuren. Die winst wordt niet geboekt.
Het zal niet gebeuren dat Oekraïne de Krim terugkrijgt en de Donbass.
Nee, dat lijkt mij totaal ondenkbaar momenteel. Dat is de politieke realiteit op dit moment. Maar je kunt wel mikken op niet verliezen. Ja. Op later een nader te bepaalde status quo. Ik hoor mevrouw Ollengren ook zeggen, we moeten Oekraïne bijstaan totdat er gewonnen is. Wel, winnen voor Oekraïne betekent verliezen voor Rusland. En dat zal dus niet gebeuren. Daar zijn ze te sterk en te groot voor. Te zeer een homogene machtsstructuur om dat te voorkomen. Dus het Westen moet daarvan af. En zeggen, wij helpen Oekraïne maximaal zich te verdedigen. En ik geloof dat er meer en eerder had moeten worden geholpen dan men heeft gedaan. We hebben gedaan vanuit het Westen. Wij doen dat ook om duidelijk te maken dat dit niet kan. En dat er niet verder gegaan kan worden. Maar we zijn er niet op uit om de ander te doen verliezen. De volgende stap daarna, nederlaag, zoals dat ook, je noemde de Eerste Wereldoorlog, hè, het geval is geweest, is weer een reactie. Creëer een internationale veiligheidsstructuur waarbij iedereen zich veilig voelt. Allen. Ook met de duivel moet je onderhandelen. Ik was een collega in Afrika als speciaal vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in noodsituaties, of conflictsituaties. En een van mijn collega's was Dallaire, Romeo Dallaire, een Canadees topmilitair die in Rwanda verantwoordelijk en zag wat er gebeurde daar. En hij vond dat je er niet uitkwam dan door toch te praten.
Ja.
Maar je kunt alleen maar praten wanneer je sterk bent. Je hoort dus, en dat was Rwanda, veel meer blauwhelmen te sturen om de ander tegen te houden. Maar als je de ander hebt tegengehouden, je voorkomt dat je verliest, kun je gaan praten.
Ja.
Ook met evil regimes.
Ja, Dit moet ook wel, denk ik. Anders kom je er nooit uit. Maar goed, in dit verband is ook interessant, hoe zit het met de vredesbeweging? In de jaren 80 waren er grote demonstraties. In de jaren 60 grote acties tegen de Vietnamoorlog. En nu is het eigenlijk relatief heel erg stil als het gaat om deze oorlog in Oekraïne en Rusland. Er is veel meer lawaai en protest als het gaat om Gaza. Volgens mij heb je een keer gezegd in een artikel in de Telegraaf, als ik het me goed herinner, dat kan ermee te maken hebben dat hier niet de Verenigde Staten de boosdoener is, maar Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Is dat, klopt dat?
In de mindset van een groot deel van de bevolking waarschijnlijk wel. Kijk, de Russen worden gezien als de vijand. En ik vind ook dat men zich buitengewoon vijandig opstelt. Moskou, Poetin. Hè? Niet de Russen, maar dat regime. Dus ik begrijp die houding volledig. Maar ook vanuit Nederland zal dan gezegd moeten worden, wat ik zo even zei. Je zult toch ook Rusland een bestaansmogelijkheid moeten bieden en met Russen moeten spreken. En als je vrede wil bewerkstelligen op langere termijn, dan zul je ook met hem moeten spreken. Dan hoop ik dat er ook demonstraties komen om in die richting te gaan sturen.
In Nederland of
ja,
in
ook
Rusland?
In West-Europa, idem dito. Praat over wat anders dan alleen maar weer over wapens sturen. Ik hoor niks van de kant van Den Haag over iets anders dan nog meer wapens, nog meer wapens. En ik vind die noodzakelijk, maar dat andere spoor,
juist,
dat wordt niet bewandeld. Hè. En de vredesbeweging heeft op een gegeven moment, ook in de jaren 80, gekozen voor twee sporen. Hè. Dat deed ook Mietjan Faber later. Hè. Een van degenen die ik zeer gewaardeerd heb in het Interkerkelijk Vredesberaad. Je zult moeten optreden, maar je bent ook bezig met de vrede op langere termijn. Maar je mag jezelf, en je bent ook de verplicht om jezelf te verdedigen, maar doe het op een zodanige manier dat het echt alleen maar verdedigen is.
Maar hoe kijk je in dat verband inderdaad naar de constante stroom aan pleidooien van Nederlandse generaals, Westerse landen die zeggen wij moeten nu bewapenen, wij moeten de zogenaamde 2% NAVO-norm misschien nog wel verhogen. Wij hebben het verwaarloosd, het vredesdividend is dat. Amerika die daarop hamert. Je ziet dus een enorme herbewapening van Europa. Hoe kijk je naar dat soort pleidooien?
Van militairen verwacht ik niks anders. Ik vind overigens dat de militairen te veel aan het woord zijn en de politici te weinig in de media. Maar dat kan je hen ook weer niet kwalijk nemen, want ze komen toch voortdurend hun verhaal vertellen op verzoek. Dat is één. Punt twee, ik vind ook dat de bewapening van Europa is verwaarloosd de afgelopen periode. Daar ben ik ook voor verantwoordelijk. Ik was nog even minister van Defensie toen Reders ter Beek uit was gevallen.
Was dat Paars 2? Of?
Nee, dat was nog heel erg lang geleden, Lubbers 3.
Lubbers 3, dus rond 1990.
Ja, nou goed. Toen hebben we het hele Nederlandse defensieapparaat veranderd in de richting van, er is geen oorlog meer tussen Oost en West. En we gaan ons nu bezighouden met oprichting van vredestroepen in het zuiden. Want de grote oorlogen vinden daar plaats. Het zijn allemaal binnenlandse oorlogen en je moet mensen beschermen. Nou, daar was ik een groot voorstander van. Ik heb er ook aan kunnen meedragen voor een korte periode. En we zijn toen gaan vergeten dat er toch weer de mogelijkheid van een Oost-West conflict zou kunnen komen. En daarom hebben we niet alleen ons hervormd, luchtmobiele brigade klein-klein, maar ook, het is ook alles verminderd.
Maar wacht even, ik was daar zelf, ik was toen twintiger, ik was toen student in het begin jaren 90, was er natuurlijk ook een enorm perspectief van, eindelijk kunnen we gaan ontwapenen. Staat ook in de grondbeginselen van de Verenigde Naties.
Ja.
Landen moeten praten over ontwapening. Wereldwijd, weg met die kernwapens.
Ja.
Verenigde Naties. Dus het was heel, heel legitiem.
Stap voor stap verder. Ja, zeker. Zeker. En ik was met ons beleid ook volledig eens.
Ja.
En er moest ook ontwapend worden. En er werd ook na het einde van de Koude Oorlog behoorlijk ontwapend met betrekking tot met name de nucleaire wapens.
Hartstikke goed.
En dat waren buitengewoon belangrijke beslissingen, waar zelfs Reagan al de aanzet toe heeft gegeven. En de oude Bush en Clinton. En het was opluchting.
Ja.
En ook beleidsmatig waren we opgelucht. We hoefden geen geld meer te besteden aan bewapening. We kunnen het nou doen aan milieu. Bescherming en aan armoedebestrijding.
Maar toch zeg je dat we hebben te veel ontwapend.
Na 2000 is het natuurlijk niet gekeken naar wat de mogelijkheden weer zouden kunnen zijn. We zijn ook niet goed gaan hervormen. We hebben al die vredesoperaties die uitgevoerd zijn in het zuiden zijn ook weer eigenlijk mislukt.
Mali.
Omdat ze niet gekoppeld werden aan een goed politiek inzicht in datgene wat daar moest gebeuren. Dus ik ben het eens met het feit dat we op het ogenblik ons goed verdedigen. Ik kijk met argwaan naar de wapenindustrie en de kapitalisten die daar ontzettend veel baat bij hebben. Dus je zult dat heel goed in de hand moeten hebben. Je zult ook moeten voorkomen dat wapens continu over de hele wereld worden uitgespreid. Want daar is die wapenindustrie ook buitengewoon in geïnteresseerd.
Ja.
Maar ik kan niet zeggen dat we ons niet moeten verdedigen.
Precies, oké. Okay. Dus het moet met beleid en zorgvuldig. Maar goed, als je de begrotingen naast elkaar zet, dan zie je dus dat de NAVO, ik geloof, 17 keer meer aan defensie uitgeeft dan Rusland. Ja. Dus wat willen we nou doen? Want dan willen we ons defensiebudget in Nederland, geloof ik, gaan verdubbelen. En die andere westerse landen gaan dat ook doen. En dan hebben we dus een leger dat 10, 20, 25 keer sterker is.
Nou, dat betekent dat je ook moet erkennen dat als mensen in Moskou zeggen we voelen ons bedreigd, dat daar een kern van waarheid in zit. Dat gevoel dat heeft men. Ik heb ook altijd gedacht, stel je nou voor, je bent Amerikaans politicus en de Russen zitten in Mexico.
Ja.
Daar voel ik me ook niet lekker. Nou, daar zou geen reden voor moeten zijn in het kader van een eerlijke veiligheidsstructuur. Hè? Maar zo voelt men zich dus ook. En we hebben de NATO helaas uitgebreid. Hè? Dat was in 2008, is dat gestart in die vergadering waar de hoop Scheffer zich voortdurend voor verontschuldigde, maar hij was er wel bij. En toen kwamen al die landen erbij en dat was niet nodig. En nu praten we over lidmaatschap van Oekraïne van de NATO. Dat is toch weer escalatie. Ik vind, mik volledig op het lidmaatschap van de Europese Unie. Laat Oekraïne lid worden van een economische, politieke, culturele, sociale gemeenschap, Europa. Misschien heeft men daar ook veel meer aan dan van iets anders. Stap af van dat NATO-lidmaatschap. Maak dat ook duidelijk. Misschien voelt men zich dan in Moskou ook weer wat minder bedreigd. Dat is stap voor stap de-escaleren. Maak ook duidelijk dat als men de Baltische Staten zou denken te kunnen aanvallen, dat dan de NATO daar volledig tegenin zal gaan. Je moet ergens grenzen trekken, maar de grenzen kunnen iets nauwer worden getrokken dan we momenteel doen, want we zijn voortdurend aan het uitbreiden.
Ja, dus kijk, Poetin die stelde die eis vlak voor het begin van de oorlog. Hè? Oekraïne geen lid van de NAVO en eigenlijk ook al die andere NAVO-landen in het oosten moesten terugtrekken, weg met die Amerikanen. Zeg je nou dat daar eigenlijk misschien wel toch een overeenkomst had gesloten kunnen worden? Of was Poetin sowieso Oekraïne binnengevallen?
Dat vrees ik. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je toch andere stappen neemt die van het begin af aan deescalerend werken. Waardoor A, in Rusland dat wordt begrepen, ook door velen. En ook in de rest van de wereld. Want het gaat ook om, wat ik zo even zei, de geloofwaardigheid van het Westen in zijn totaliteit. Je moet ook duidelijk aangeven dat je bereid bent om te deescaleren, bijvoorbeeld al, misschien al een beetje eenzijdig, door van dingen af te stappen. Je zou kunnen komen, nogmaals, en dan gaat het niet meer om Oekraïne, Rusland, tot een andere veiligheidsstructuur, waarbij je buffergebieden hebt, waarbij je landen weer met bepaalde veiligheidspacten weer associeert, in plaats van daar weer volledig in opneemt. Waarbij je ook wederzijdse verdragen voor verdergaande ontwapening en wederzijdse veiligheidsgaranties geeft. En die dan weer worden onderstreven in het kader van de Verenigde Naties. Er zijn talloze mogelijkheden voor. Maar dus denk een beetje voorbij Rusland-Oekraïne, iets groter. Haal China erbij. Ook al vind je dat daar net zozeer een bijna evil regime is dat mensen onderdrukt. Haal ze er wel bij. Maak duidelijk dat het ook hun belang is. Dat wij met hen en de Russen samen praten over een andere ordening.
Ik wil even inderdaad door naar, naar dat niveau. Als het gaat over de wereldorde, zie je dat de Verenigde Staten al een tijdje zijn hegemonie kwijt is. Hè? Die je misschien vanaf 1990 kon zien. Toen hadden we een zogenaamde unipolaire wereldorde met de Verenigde Staten aan het hoofd. Tegenwoordig zien we China, India, maar ook de Europese Unie en andere machten. Dus krijg je een multipolaire wereldorde. Ik ben benieuwd hoe je daartegen aankijkt, want dat kan betekenen dat dus de mensenrechten en de internationale rechtsorde wat betrekkelijker gaat worden. Aan de andere kant is het misschien gunstig dat de Verenigde Staten niet meer eenzaam aan de top staan.
Mensenrechten zul je moeten blijven garanderen niet door westerse interventies elders, maar door Verenigde Naties overleg. En wanneer je bijvoorbeeld een andere structuur van de Veiligheidsraad hebt, waarbij je andere landen opneemt als landen met een vetorecht. En landen ook toevoegt die permanent lid zijn van de Veiligheidsraad, maar geen vetorecht hebben. Dan creëer je meer invloed voor landen als India, misschien voor Afrika in zijn totaliteit, en dan praat men mee. Wanneer je dan die structuur van de Verenigde Naties in de Veiligheidsraad weer zelf ook geloofwaardiger hebt gemaakt, respectabeler, met een bekere mate van doorzettingsmacht, dan is het ook mogelijk om tussen iedereen op voet van gelijkheid te spreken over de vertaling van de basiswaarden van de Verenigde Naties, waaronder het verdrag voor de rechten van de mens, in concreet beleid. Dan kan je elkaar er weer op aanspreken binnen het kader van de VN, in plaats van iedere keer bilateraal. Binnen het kader van de VN spreken we elkaar te weinig aan. Mm-hmm. En in plaats daarvan heffen we voortdurend het vingertje bilateraal. Hè? Ja. Op een niet geloofwaardige manier, want we geven ook steun aan Egypte. En ook steun aan Saoedi-Arabië. Ja. En dat zijn ook, nou, ga maar door met dat woord, evil regimes.
Ja, maar oké, dus begrijp ik daar dan uit dat je zegt een multipolaire wereldorde met een sterke Verenigde Naties, ja. Dat heeft je voorkeur?
Niet multipolair buiten de VN om. Hè? Multipolair is een politiek begrip. VN-structuur is juridisch volkerrechtelijk. En je kunt je dus voorstellen dat op basis van nieuwe multipolaire politieke relaties de samenstelling van het besluitvormingsproces in de Verenigde Naties verandert. Daarom zei ik iets over de Veiligheidsraad. Er is veel meer mogelijk. Ik heb daar veel over nagedacht in het verleden ook. We hebben rapporten daarover gepubliceerd. Het is allemaal een beetje verdwenen om niemand er meer over te spreken. Dat is interessant overigens. Ik wil niet worden misverstaan dat er een jaar geleden een vergadering was van de Veiligheidsraad over een andere internationale politieke orde, waar die voorgezeten werd door Lavrov.
Zo.
En Lavrov kwam met voorstellen. We hebben ze allemaal van de tafel geveegd. Ik kan me voorstellen dat je met heel veel voorstellen totaal oneens bent. Maar gebruik de mogelijkheid die er is om te praten met anderen die ook bereid zijn om te spreken over een andere ordening. Hè?
Ja.
En ga dus weer onderhandelen.
Juist, helder. Ik wil de stap maken naar de binnenlandse politiek, Jan. Want daar is minstens zo veel aan de hand. We zien natuurlijk de verkiezingsoverwinning van de PVV in november. En we zien een formatie. En het is echt 50-50 volgens mij. Als ik het nieuws volg, dan de ene dag zijn ze wat optimistischer. En de andere dag dan zijn ze wat pessimistischer. Maar het zou zomaar kunnen dat er volgende week een akkoord is. En jij schrijft op pagina 218 het volgende over de verkiezingen. Verrechtsing in de politiek. Na democratisch verlopen verkiezingen is een normale fase in een regulier proces van opinies die elkaar afwisselen. Progressief links wordt opgevolgd door conservatief rechts en omgekeerd. Zo gaat dat. Maar een ruk naar discriminerend rechts is echt iets anders. Dat geldt zeker nu en niet alleen in Nederland. In steeds meer landen in Europa wordt de uitsluiting van kwetsbare anderen genormaliseerd. Dat klinkt niet geruststellend. En is dat ook hoe je er nu nog steeds naar tegenaan
kijkt? Ja, ik heb in dat hoofdstuk aan elkaar gekoppeld eigenlijk de teruggang van de geloofwaardigheid ten gevolge van ons optreden internationaal. Dat niet geloofwaardig is omdat er met twee maten wordt gemeten en de verrechtsing binnen, niet alleen Nederland, maar Europa in zijn totaliteit. Er is geen land in Europa wat momenteel rechts niet sterker wordt. En het gaat niet om conservatief rechts, hè? Mm-hmm. Zeg maar... de CDU in Duitsland, maar om radicaal rechts, extreem rechts. Ik noem het niet democratisch rechts. Hè? Rechts dat de democratie niet wenst te accepteren.
Nou, en dat geldt ook voor de PVV?
Dat geldt ook voor de PVV. Kijk, een partijleider die geen democratie wenst te accepteren in zijn eigen achterban. Hè? Mm-hmm. Staat al ontzettend op achterstand wanneer hij spreekt over democratie. Een partijleider die eerst moet gaan willen spreken over de vraag of er wel respect zal zijn voor de grondrecht en de rechtsstaat. In plaats van dat hij zegt vanzelfsprekend, hè, is een veeg teken. Een partijleider die voortdurend heeft gesproken over minderwaardige groeperingen in Nederland. En die ook iedere keer de instituties die we hebben in Nederland, en instituties zijn belang, hè, de rechtsstaat ter discussie stelt. Dat is een hellend vlak. Datzelfde zie je dus in talloze andere landen momenteel in Europa. En dat komt ook samen in dat soort conferenties die men organiseert. Ik maak me dus grote zorgen. Ik zeg wel eens dat het enige land waar dat nog niet gebeurt, dat is dan Wallonië.
Huh? Wallonië, kijk eens aan.
Verder, maar goed. Het is een grapje, maar ja. Het is dichtbij. Hè? Je kunt ook op een andere manier politiek en sociaal beleid voeren. Kijk maar naar de manier waarop er binnen Wallonië gebeurt.
Ja. Niemand kijkt naar. Maar even dan naar deze formatie. Ja. Denk jij dan in dat opzicht, het zou beter zijn als dit kabinet er niet komt?
Ja, zeker. Zeker. Alleen het komt er misschien. Kijk, het had er niet hoeven te komen, zo sterk. Iedereen zei, Nederland heeft gekozen voor een rechtse regering. Dat kan, maar Nederland heeft niet gekozen voor een regering die democratische waarden gaat schenden. Hè? Nederland heeft niet gekozen, Nederland, de meeste kiezers hebben niet zich uitgesproken voor een regering met PVV. Als ik Timmermans was geweest, maar ben ik niet. Maar ik zit ook niet meer in de politieke voorhoede. Geen zin, helemaal op de achterhoede. Ik ben net weer lid geworden. Omdat ik vond dat, 10 jaar weg geweest uit de Partij van de Arbeid, dat er nu toch bepaalde beslissingen moesten worden genomen om die opkomst van ondemocratisch rechts tegen te houden. Als ik Timmermans was geweest, had ik van het begin af aan gezegd, wij zijn beschikbaar om een regeringscoalitie te vormen samen met alle andere democratische politieke partijen die er zijn in Nederland. En ik nodig uit om met mij te praten, en ik wil helemaal niet daar nummer 1 in zijn, de SP, Volt, D66, de ChristenUnie. En ik ben ook bereid om graag dan NSC daarbij te betrekken, want dat is een partij die zich wel altijd heeft willen uitspreken voor, hè? Toen sinds haar oprichting, ja, voor democratie en recht. En er zijn toch ook in de VVD mensen die daar op een totaal andere manier over denken. Binnen Paars hebben we op een fantastische manier samengewerkt met democratische VVD'ers.
Dat je dat nog moet zeggen.
Die zijn er. Dus, hij had dat kunnen zeggen. Mm-hmm. Vorm een alternatieve coalitie. En dan hoef ik helemaal niet zo heel erg veel van mijn eigen PvdA GroenLinks programma verwezenlijk te zien. Mm-hmm. Maar dan stellen we in ieder geval recht, de grondwet, de democratie veilig. En je krijgt geen sociaal-economisch goed beleid zoals je dat graag zou willen als sociaaldemocraten, wanneer de democratie zelf geweld wordt aangedaan. Dus als je moet. Dat heb ik geleerd van Joop den Uyl. Ik heb daar heel lang mee gewerkt. Als je ooit moet kiezen voor socialisme of voor democratie. Ik kies voor beide. Maar als die keuze zich voordoet, dan kies ik voor democratie eerst. Dan komt sociaal daarna verder.
Hè? Ja.
Want als ik dat niet doe, dan verlies ik beide.
En dat is precies wat er nu aan de hand is.
Ja, dat is wat daar ik erg voor vrees. En kijk, als Nederland het alleen maar hier zou gebeuren, is het niet zo'n ramp. Maar we krijgen straks
Duitsland, Frankrijk.
De verkiezingen, Europese parlement. Ja. Het Europese parlement was het meest progressieve liberale instituut dat we in Europa hebben gehad de afgelopen jaren. Hè? Mm-hmm. Omdat dat heel breed was samen. Ze hebben nogal wat weten tegen te houden en naar voren te brengen. Mm-hmm. Dus.
Maar eventjes, je zegt Timmermans of de Partij van de Arbeid of misschien wel al die partijen, die hadden eigenlijk veel steviger
Er wordt gezegd, er is geen alternatief. Er was een alternatief en dat moet je continu naar voren brengen. Er is een alternatief. En als je dat ook zegt tegen degene die binnen de NSC misschien met argwaan kijken naar de manier waarop het momenteel loopt, dan kunnen ze binnen de fractievergaderingen van de NSC aan de orde zijn. We moeten stoppen daarmee. Fracties zijn belangrijk. Ik heb zoveel meegemaakt binnen fracties in al die jaren. Dat fracties kunnen heel goed meesturen aan de vorming van een kabinet. Mm-hmm. Maar dan moet je als fractielid wel je mond open trekken en eisen dat er vergaderd wordt.
Maar deze optie is niet helemaal van tafel. We weten dat Timmermans heeft gezegd, de deur staat op een kier richting de VVD. Tegelijk weten we ook dat de VVD vooralsnog geen trek heeft in onderhandelingen over links. De NSC is wat onduidelijk. Dus men blijft daar met die vier partijen bij elkaar. Men houdt elkaar vast alsof er niks anders mogelijk is. En dat is toch ook wel even advocaat van de duivel. Een beetje waar in die zin dat als mevrouw Jezulges van de VVD zegt, beste Geert Wilders, ik stop ermee, ik ga met Timmermans praten, dat electoraal nogal gevolgen kan hebben.
Ja, voor iedereen. Hè? Heel goed, ook voor de VVD. Maar dat is minder belangrijk. Je hoort op een gegeven moment te kiezen voor iets wat te maken heeft met overeind houden van rechtsstaat en democratie. Hè? En niet voor een afglijden naar iets wat niet democratisch is. Ik hou echt mijn hart vast. En dan raak je kiezers kwijt. Oké. Okay. Maar je vertelt een goed verhaal. En het is niet zeker dat je de kiezers kwijt gaat. Ook dat heb ik van Joop den Uyl geleerd. Sorry dat ik hem nog wel eens citeer.
Graag zo.
Een goed verhaal wint altijd. En als je niet voor mij bent, zegt hij tegen de kiezer, zei hij tegen de kiezer, dan moet je maar op Wiegel stemmen. In die tijd. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik een goed verhaal heb en ik mobiliseer mensen. Nou, dat is tot op zekere hoogte ook gelukt. Op een gegeven moment lukt het niet meer. Dan komt er weer wat anders. Hè. Maar dat is zoals een politicus heeft op te treden. Je hoort te leiden. Je bent niet alleen maar de spreekbuis van een achterban. Hè. Je bent ook de gids. En dan neem je maar riskante beslissingen. Riskant in de zin van dat je misschien wat kwijtraakt van de steun. Maar dat is geen wet van mede en persen. Je mobiliseert.
Ja, ik vind het fantastisch gezegd. Ik ga toch nog een keer voor de sake of the debate het opnemen voor deze formatie. Wilders heeft gezegd, ik zet die anti-rechtsstatelijke standpunten in de ijskast. Pieter Omtzigt geldt een beetje, denk ik, voor ons allebei als waarborg van, hè, hij zal niet met die rechtsstaat laten sollen als hij daar in een kabinet gaat zitten. Vertrouw je dat niet? Ben je daar cynisch over, dat ijskastenargument?
Daar ben ik heel cynisch over, want er zijn natuurlijk al enkele beslissingen genomen en standpunten ingenomen en tweets naar buiten gebracht en dergelijke die tamelijk haak staan op die beslissing, die op zichzelf. Dan was een mooie uitkomst van het proces van Plasterk. Hè?
Ja.
Dat lijstje.
Ja.
Alleen het feit dat je moest gaan onderhandelen om tot zo'n lijstje te komen, doet mij al argwanend me opzetten.
Hij heeft 37 zetels, dus daar moet je ook wat mee. En toen heeft Wilders gezegd, ik snap de onrust, ik ga geen gekke dingen doen met de rechtsstaat. En nu wil ik praten. Dan blijf jij zeggen, niet doen.
Ja, ik zou dat dus niet doen. als ik een van die andere partijen was. Ik kan niet voor de BBB spreken. Maar dat, en dan ja, bevind ik mij in goed gezelschap van een aantal echte liberale VVD'ers die ook vinden, het zou dus niet moeten gebeuren.
Noemde er zijn.
Ik dacht dat Wijsland zich zo had opgesteld, ja, om er eentje te noemen. Ja. Hè? De VVD heeft altijd een sterke liberale vleugel gehad, van Geertsema tot Dijkstal en Wijsland daarna. Dus, en die vier zitten samen. Maar die vier zijn niet homogeen. Dat zijn kiezers en dat zijn leden van de fractie. Dus maak duidelijk dat er een alternatief is. Waardoor het niet zeker is dat deze groep zo gaat regeren. Die kans is er nog steeds. Het is laat. Hè? Het is heel erg laat. En we hebben het gefaciliteerd. Ik bedoel, dat Plasterk dat heeft zich laten aanleunen, vond ik raar. Maar zijn opstelling is altijd wat aan de vreemde kant. Maar dat iemand als Putter zich daarvoor heeft geleend en eigenlijk de rode loper is gaan leggen voor een niet-democratisch partij, hè, die gaat mee regeren. En dat Timmermans op een gegeven moment zei in de Kamer, het is nou mislukt, maar probeer het nou nog maar eens een keertje. Dat heb ik buitengewoon vreemd gevonden. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die houding die is ingenomen, het in de hand heeft gewerkt. Het geloof dat er geen alternatief is. En als je dan nu zegt, ik zet de deur op een kier en zo.
Is wel heel
niet zo geloofwaardig. Het is niet, ja, het is te zuinig. Het is alsof je niet gelooft in het alternatief. Hè? En je zou echt wel moeten gaan praten met die andere partijen die ik net noem. En zeggen, wij vormen samen een alternatief.
Mm-hmm.
Dat is ook de manier waarop we het in 1972, 1973 hebben gedaan bij de vorming van het kabinet. Je gaat niet allemaal bij elkaar in één partij zitten, maar je maakt een gezamenlijk programma. En je houdt elkaar van, dit is het gezamenlijke programma.
Mm-hmm.
En op die manier creëer je ook een zekere massamacht. Macht van het aantal, waardoor men niet meer om je heen kan.
En dan, je zegt eigenlijk van SP tot en met
Volt.
Volt en Omtzigt wellicht CDA, D66, dat zou dan een aardig blok kunnen
met
worden.
Met hen zou je moeten spreken in ieder geval. Ik kan me heel goed voorstellen dat sommigen niet mee willen doen, maar Bontebal is een democraat. Hij is al zijn mensen heeft die verloren in het verleden, maar hij komt weer terug. Hoe dat gedachtegoed is natuurlijk echt een democratisch gedachtegoed. Conservatief, maar democratisch. Waarom niet ook met het CDA?
En je zegt democratie dan in dit moment boven sociaal socialisme. Dus dat moet die andere partijen ook geruststellen als het ware. We gaan nu de democratie verdedigen en daarna komen we op het programma.
Zeker, maar dan maak je wel een programma samen. Maar je onderhandelt natuurlijk. En je geeft wel dingen. Je bent aan het onderhandelen. Je kunt niet alles voor elkaar krijgen. En je bent bezig met een langere termijn.
Ja.
Niet alles hoeft van de een op de andere dag te gebeuren. Links, maar eerst democratisch.
En vind je dat dit eigenlijk ook in Frankrijk, Duitsland, landen waar ook stevig rechtse groepen groot aan het worden zijn, alternatieven voor Duitsland, Le Pen, dat je daar vergelijkbare dingen zou moeten doen?
Ik ga daar niet voor spreken. Ik ken die situatie onvoldoende duidelijk. Ik ben geen Frans of Duitse politicus. Ik zeg alleen dat de bewegingen in die desbetreffende landen zijn sterk en groot. En de democratie is bij hen niet in veilige handen. Hè? Dus ik hoop dat progressief, links, democratisch, naar links in de meest brede zin van het woord, daar samen optrekt om die tendens tegen te houden. Nou, de eerste toetssteen is natuurlijk de uitkomst van de Europese verkiezingen over een maand. Ik hou mijn hart vast daarvoor, maar het is wel een toetssteen. Misschien is het mogelijk om duidelijk te maken dat rechts niet zo heel erg groot gaat worden. Maar ook in Italië, ook in Portugal, hè, er is bijna geen Europees land, ook in Oostenrijk, is rechts nogal sterk geworden. En rechtsconservatief, geen enkel probleem. Rechts niet democratisch, groot probleem. Want alles wat op een niet-democratische wijze is van gedachte goed en dat de macht krijgt, probeert dan bepaalde beslissingen te nemen waar men dan ook de legitieme macht voor heeft gekregen, die niet meer makkelijk zijn terug te draaien. Wijzigingen van de grondwet of benoemingen. We hebben dat gezien bij Kaczynski in Polen. Het is heel moeilijk terug te draaien allemaal. Dus bezint eer gij begint.
Ja, maar hoe kan het? We gaan nu niet meer uitgebreid, gezien de tijd kunnen we daar nog op ingaan. Maar ik ga toch nog één vraag daarover stellen. Hoe kan het dat die stroming zo sterk is? Dat de hang naar zeg maar meer nationale partijen en ook anti-migratiepartijen zo enorm succesvol zijn.
Dat komt in belangrijke mate omdat mensen voor de gek worden gehouden. Kijk, als je de problemen die er zijn niet oplost, en die zijn er, huisvestingsprobleem bijvoorbeeld, de ongelijkheid in Nederland niet oplost, dat is niet gebeurd door de afgelopen kabinetten, en eigenlijk voedsel geeft aan de gedachte, het komt allemaal door de migranten. Door de asielzoekers, door mensen met een andere cultuur, een andere religie. Dat geef je voedsel. En je laat het verwoorden door Wilders. Dan gaan mensen dat ook allemaal geloven. En dat zie je in alle landen in West-Europa. Want die angst voor immigratie en voor islam en dergelijke, die zie je ook in Duitsland, die zie je ook in Oostenrijk, in Hongarije.
Maar is dat allemaal op drijfzand gebaseerd? Of kunnen mensen ook zeggen, ik herken mijn land niet meer. Ik zie allemaal tendensen en terroristische aanslagen, om maar eens wat te noemen. Is dat allemaal het drijfveld?
Dat mensen hun eigen land niet herkennen. Ja, je landen veranderen, samenlevingen veranderen, continu. Laten we niet vergeten hoe wij Afrika en Azië hebben veranderd door daar naartoe te gaan. En daar heel veel profijt voor onszelf. Men komt nu deze kant op. Men maakt gebruik van de communicatiemogelijkheden die op een technologische en economische manier zonder weer gaan zijn als je dat vergelijkt met het verleden, maar die wij hebben gecreëerd. Dus die migratiestroom die is er. Moet je alles over je heen laten komen? Nee. Je moet reguleren. Daar ben ik socialist voor. Je hoort te plannen, je hoort te reguleren, je hoort te spreken over aantallen, over kwaliteit. Maar dat hoor je ook te doen op een zodanige manier dat je andere machten in je eigen samenleving, bijvoorbeeld kapitalistische machten, bijvoorbeeld al die ondernemingen die maar mensen hier naartoe laten komen en niet betalen. Hè, en weer de deur uitschoppen. De straat op. Dat gebeurt natuurlijk in Nederland en ook in andere landen van West-Europa. Dat hoor je tegen te gaan. En dat is de combinatie van goed sociaal beleid, rechtvaardig beleid voor je eigen mensen, die je altijd al had gehad in je eigen samenleving, en ook voor migranten en asielzoekers. Ik kom nog met een andere leermeester.
Ja.
Mansholt.
Ja.
Rapport van de commissie van Rome. Einde aan de economische groei. Destijds. Radicale verandering van de economie is nodig om ons eigen welvaart veilig te stellen. Op langere termijn. Daar is iedereen voor nodig, want die hervorming is gigantisch. Iedereen voor nodig, dus ook zwakkere inkomensgroepen. Ook degenen die aan de verkeerde kant van de streep staan. Die zullen niet meedoen. Want ze denken, alle hervormingen die komen alleen maar weer ten gunste van de middenklasse en de bovenlaag. Dus waarom zouden we meedoen? Dat betekent, Mansholt, gelijkheid is een voorwaarde voor hervorming. Sociale gelijkheid is een voorwaarde voor een hervorming van de economie. En daar moeten we naartoe. We zullen de economie moeten hervormen op basis van bijvoorbeeld de grote dreigende klimaatproblemen die we hebben. Maar die hervormingen die zullen vooraf moeten worden gegaan door een zekerstelling aan diegenen die tot nu toe slecht hebben. En dat zijn er heel veel. Dat zij er niet de dupe van worden, maar dat zij daar meer van profiteren dan de middenklasse en de bovenlaag.
Ik vind het een fantastisch pleidooi. En het is ook een sociaal-economisch pleidooi, als ik het zo mag noemen. En toch zie je dus in heel Europa die sociaal-culturele as die veel sterker resoneert. Hoe komt het dat links zo klein is tegenwoordig in Nederland?
Omdat links haar eigen verhaal is gaan vergeten. En omdat links ook er niet mee is gaan politiseren en polariseren. Wat zien we? We hebben in het verleden natuurlijk polarisatie gezien, op economisch gezien, tussen economische klassen. Arbeid, kapitaal. En dat is naar mijn mening van belang om gelijkheid, meer gelijkheid, een beter bestaan, sociale zekerheid, bestaanszekerheid te garanderen voor degenen die dat tot nu toe niet hadden. Die polarisatie is totaal verdwenen na 2000, zou je kunnen zeggen. We hebben in de plaats daarvan een culturele identiteitspolarisatie gekregen.
Juist.
En politieke partijen houden zich daar alleen maar mee bezig momenteel. Dat is de grote nieuwe probleem, zei Bos, van de toekomst op een van de congressen. Nou, A. Economische klassen zijn in belangrijke mate gekleurd ook door mensen van een andere religie, een andere achtergrond, een andere etniciteit. Dus je hoort het aan elkaar te koppelen.
Ja.
B. Economische tegenstellingen kun je met polarisatie aan. Want er is altijd een uitkomst die voor beide groepen een zekere mate van winst inhoudt. Herverdeling kan ook iets opbrengen voor de ander. Culturele polarisatie. Ja. Ik ben anders dan jij. Ik heb gelijk. Ik ben beter. Jij bent slechter. Leidt nooit tot een situatie waar wij beide er beter van worden. Je zult dus de culturele tegenstelling, ik gebruik dat woord daarvoor, moeten beantwoorden met verbinding. En de economische tegenstellingen met een zekere mate van strijd.
Ja.
Polarisatie.
En als je dan heel marxistisch zou interpreteren, dan zou je dus zeggen inderdaad, de werkende klasse, die kan gewoon zich verenigen, ongeacht afkomst, religie, et cetera, tegenover de bezittende klasse.
Ja.
En daar zit het geld, daar zitten de miljardenwinsten van de bedrijven. Laten we dat nou eens eerlijker gaan verdelen. Dan profiteert iedereen daarvan, exact, in de samenleving.
Exact. Dat is dus de polarisatie die begrepen wordt ook door degenen die de macht hebben, het kapitaal hebben, dat het in hun belang is om toe te geven en anders te gaan verdelen. Maar die, helaas, denken degenen die het zo goed hebben dat het in hun belang is om ook iedere keer maar weer die migranten de schuld te geven en de culturele polarisatie te voeden. Het is bijna een soort complotdenken, maar daar wil ik me niet schuldig aan maken. Maar ik constateer dat de grote economische tegenstellingen niet echt aan de orde zijn gekomen. En dat als er grote economische problemen waren, kijk maar naar het hele vraagstuk van de toelagen. Dat dan iedere keer weer de aandacht wordt gevestigd op de problematiek dat we bedreigd worden door mensen van buiten.
Ja, maar dan nog één kanttekening daarbij, mensen hebben ook behoefte aan een gemeenschap. Mensen willen zich ook herkennen in hun eigen politiek. Daarom is denk ik de Europese politiek ook zo lastig, want het staat verder van je af. Mensen willen weten, wat is Nederland? Wie zijn mijn buren? Met wie kan ik mijn feesten vieren, et cetera? Dat aspect kun je toch niet vergeten?
Nee, maar het is niet het allerbelangrijkste. Als je aan mensen duidelijk vertelt dat hun gemeenschap wordt ondermijnd door verandering, ja, dan gaan ze dat geloven. Maar je kunt ook duidelijk maken dat jij zelf en je eigen gemeenschap wordt verrijkt door communicatie met anderen. Dat verhaal, wederzijdse verrijking door het communiceren met mensen met een andere achtergrond, andere ideeën, andere opvattingen, andere kleur, andere etniciteit. Dat is iets anders in de samenleving dan alleen maar weer die angst voor de ander.
Ja.
En als mensen die angst hebben, dan begrijp ik dat, maar voor een deel is die angst aangepraat. En je zult dus al leiderschap moeten tonen, gericht op verbinding.
Laatste vraag. Kijk niet weg. Dat vind ik een fantastisch motto. Je zegt ook in het boek, kijk niet weg. Besef dat je mede verantwoordelijk bent als je je niet uitspreekt. Dat legt nogal een taak op mensen. Hè? Wie zwijgt, stemt toe. Wat moeten de Nederlanders dan nu doen? Wat moeten de mensen, de kijkers nu doen, volgens jou, Jan, om niet medeverantwoordelijk te zijn aan slechte zaken?
Je hoeft niet zoveel te doen, maar je moet vraagtekens zetten achter de vanzelfsprekendheid waarmee alles gebeurt. Dat is één. Een beetje studeren echt op onderwerpen die van belang zijn. En niet alleen maar in je eigen bubbel blijven zitten. Hè. Dus bereid zijn om te luisteren naar andersdenkenden. Hè. Dan kijk je niet weg. Hè. Alleen al luisteren naar andersdenkenden. Ik heb ook geschreven ergens, kijk niet weg, comma, maar kijk met de ogen van de ander. Naar de problemen en naar jezelf. Want het is van belang om te weten hoe anderen over jou denken. Anders kan je ook die brug niet slaan. Dat wordt onvoldoende wellicht ook in de hand gewerkt door de manier waarop er momenteel wordt gecommuniceerd via moderne communicatiemiddelen en IT. En de sociale media. Het is in het verleden wat meer gepredikt als gedachte door het maatschappelijk middenveld. Hè? Bijvoorbeeld de kerken. Hè? En dat is eigenlijk allemaal teruggetreden. En nu zit iedereen in die bubbel. En je kijkt niet voorbij de grenzen van je eigen bubbel. Dus blijf alsjeblieft nadenken en studeren en luisteren. Dat doe je al heel veel aan verbinding.
Ik vond het een heel mooi gesprek. Hartelijk dank. En wie weet tot de volgende keer.
Tot je dienst.